De vraag is natuurlijk gerechtvaardigd of hoe het nou zit met de doden. Waar gaan ze dan naartoe als ze dan niet meteen bij de hemel komen of waar dan ook? Wel, de situatie is duidelijk genoeg. Dat is namelijk in de eerste plaats dat zij gaan naar het dodenrijk. En let wel, ik heb het niet speciaal over de gemeente, want de situatie van de gestorven gelovigen van deze bedeling heeft te maken met de verborgenheden. Dus daar praten we nu niet over. We praten nu over de algemeenheden. En in het algemeen is het zo dat iemand die sterft gaat naar het dodenrijk. Een woord wat natuurlijk in twee talen voorkomt in de Bijbel. Namelijk in het Hebreeuws, dat is het woord Sheol. En in het Grieks is het woord Hades. En de vertaling van deze beide woorden die is nog wel eens inconsequent. Of inconsistent eigenlijk. Dat wil zeggen, het wordt nogal eens verschillend vertaald. Het vervelende is dat de woorden Sheol en Hades vertaald worden met hel. En dat zou op zich nog niks geven. Waar het niet dat onze overlevering dus weer een heel verkeerde betekenis heeft gegeven vervolgens aan het woord hel. Wij denken gewoonlijk bij hel aan een eeuwige verdoemenis. En toch is het dat niet. Het woord hel in de Bijbel is bijna altijd de vertaling van een van deze beide woorden, Sheol of Hades. En betekent gewoon dodenrijk. Dat is eigenlijk het meest neutrale woord wat ik daarvoor kan bedenken. Hoe dat met andere vertalingen zit, heb ik geen flauw idee van. Want het is één grote warboel eigenlijk. Maar het dodenrijk, of de Hades, om het Griekse woord dan maar te gebruiken, is de plaats waarheen de doden gaan. Dus het is niet alleen de plaats, maar het is ook tevens de aanduiding van de situatie waarin de doden zich bevinden. Ik bedoel zo, je hoeft daarbij niet in de eerste plaats aan een plaats te denken. Dat is niet helemaal noodzakelijk. Je moet wel denken aan de omstandigheden waar de doden zich bevinden. En ik zeg dat met nadruk, omdat de doden zijn geesten in principe. En bevinden ze dus in een geestelijke wereld. En het woord plaats is natuurlijk in verband met geestelijke dingen een wat omstreden woord. Hè? Maar in ieder geval wanneer het gaat om plaats, een echte plaatsaanduiding, dan moeten we zeggen dat het dodenrijk is onder de aarde. Maar denk dan niet dat je het vindt als je gaat graven, want dat is helemaal niet noodzakelijk. Want dat wat wij onder de aarde hebben of onder de aardoppervlak vinden, dat maakt deel uit van de stoffelijke, de zielelijke wereld. De natuurlijke wereld dus feitelijk. Terwijl de doden deel uitmaken van een geestelijke, een onzienlijke wereld. En daarom helpt het niks om te gaan zoeken naar die plaats, want die plaats als zodanig vinden wij niet. Maar hoe dan ook, het dodenrijk is de plaats waarheen de doden in het algemeen gaan. En het is zo dat ze daarheen gaan in afwachting van de jongste dag. Dat wil zeggen dat om allerlei redenen deze plaats ook in de schrift wel eens aangeduid wordt met gevangenis. De Bijbel spreekt over de geesten die in de gevangenis zijn. Ik weet het, nou ga ik uit van de Nederlandse vertaling, gemakshalve. Want het kan me niet zoveel schelen wat voor woorden er nou helemaal precies in de grondtekst gebruikt worden. Het is namelijk eenvoudig zo dat verschillende woorden, verschillende uitdrukkingen gebruikt worden voor dat wat in principe hetzelfde is, namelijk het dodenrijk. Dat bestaat alleen in het dodenrijk verschil van omstandigheden, omdat er nou ook totaal verschillende categorieën van doden zijn. En die omstandigheden van die verschillende categorieën zijn verschillend en daarom worden verschillende namen ook gebruikt voor de situatie in het dodenrijk. Maar het gaat om één en hetzelfde dodenrijk. Dat woord is de aanduiding van al wat er onder de aarde is. Dat lost meteen een heel aardig probleem op. Dat is namelijk dat men gewoonlijk onderscheid begint te maken, wanneer men tenminste goed studeert in de Bijbel, tussen dodenrijk en graf. Nou is het goed om te zien dat daar verschil tussen bestaat. Maar het is helaas zo dat men gewoonlijk dan niet meer ziet de overeenkomst die er tussen beiden is. En de overeenkomst is namelijk dat beide gelegen zijn onder de aarde, dat wil zeggen onder het aardoppervlak. En ze zijn dus beiden dodenrijk. Het graf is wel degelijk deel van het dodenrijk, al is het dan zo dat we graf dan rekenen tot zienlijke dingen. En dodenrijk in het algemeen beschouwen als onzienlijke dingen. Maar dat is een verschil wat niet zo geweldig veel uitmaakt. Het gaat erom dat het beneden het aardoppervlak is. En het graf is dus wel degelijk deel van het dodenrijk. Dus de overeenkomst. Verder weet ik wel, van het graf wordt gezegd dat je het kunt aanraken, dat je erin kunt gaan, dat je eruit kunt gaan. Dat zijn allemaal termen die niet gebruikt worden in verband met Sheol of met Hades. In verband met dodenrijk in het algemeen dus. Maar het neemt niet weg dat graf wel degelijk deel is van het dodenrijk, omdat beide aanduidingen zijn van de plaats waarheen de doden gaan. Alleen wanneer we praten enkel en alleen over puur stoffelijke lichaam, dan zeg ik het nog verkeerd, want ik moet zeggen lijk, hè? Dan praten we over graf. En als we het hebben over andere aspecten van de mens, dan praten we over het dodenrijk. Niet meer over het graf. Of we gebruiken het woord graf in overdrachtelijke zin. En dat is natuurlijk heel erg voor de hand liggend, omdat het graf het enige zienlijke aspect is van het dodenrijk. En daarom gebruiken we het woord graf, en dat komt in de schrift voor, als een aanduiding van het dodenrijk. Dat is een heel normale stijlfiguur. Ja, dat is echt heel simpel. Ik weet wel dat er verschil is. Maar nogmaals, dat verschil is zo groot niet. Het verschil is zo eenvoudig dat je het eigenlijk niet hoeft uit te leggen. Als er één keer op geweest is, kun je het weten. Dat is dan dat. En verder zal dan ook blijken dat de woorden ook door elkaar vertaald zijn. En dat Sheol in het Oude Testament ook dikwijls vertaald wordt met graf. Om wat voor reden dan ook. Maar goed, het maakt dus verder niet zoveel verschil meer. Maar wij leggen een dode in het graf. En het graf is onder de aarde, omdat het graf de uitdrukking is van het dodenrijk. Dus een plaats waar de doden zich bevinden. Ik wil een paar schriftplaatsen aanhalen die spreken over de situatie van de doden. Dat is niet zo makkelijk, want er zijn er niet zoveel over. Dat is heel, heel gewoon, omdat de Bijbel natuurlijk in principe spreekt over levenden. En over leven zelfs in het algemeen, leven na de dood. Dood is wel weliswaar een fase in de heilshistorie, ook in de Bijbelse historie, maar het speelt geen overwegende rol. De Bijbel spreekt over levenden en dat zien we ook prompt wanneer we die enkele verzen nazoeken die dan uitdrukkelijk spreken over de situatie in het dodenrijk. En daarvoor ga ik dan naar 2 Samuel 22... Ik heb echt mijn best gedaan om de gangbare schriftplaatsen daaromtrent te vinden. En echt, er zijn er niet zoveel. Er zullen er misschien meer zijn als ik er heb, dat zal vast wel. Maar dit zijn toch de versen die in eerste instantie genoemd worden. Dat is 2 Samuel 22. Vers 6. Dan zitten we midden in een lied van David, eigenlijk een soort psalm als het er nou helemaal om gaat. Hè? En dan zegt hij in vers 4, ik riep de Heere aan die te prijzen is en ik werd verlost van mijn vijanden. Want baren des doods, dat wil zeggen golven des doods, anders denkt u misschien aan een draagbaar. Ja, er zijn mensen die denken dan aan een draagbaar, maar dat is dus niet zo, hè. Het zijn golven des doods, baren des doods hadden mij omvangen. Dat is heel interessant, want hier staat golven, maar het is dus duidelijk dat de golven zijn golven van wateren. En wateren zijn een beeld van de dood. En daarom staat het baren des doods. Normaal is het baren van wateren. Maar er staat baren des doods, omdat de wateren een beeld zijn van de dood. Je ziet, dat is gewoon overdrachtelijk taalgebruik. Het is gewoon een stijlfiguur. Dus baren des doods hadden mij omvangen. Beken Belials verschrikte mij. Dat is een variant daarop. Beken is uiteraard ook weer wateren. En Belial is in feite de aanduiding van de Satan. Beken Belials verschrikte mij. Banden der hel omringden mij. En dat is waar het me om ging. Banden der hel. Want u ziet dat in vers 5 alle twee manieren gesproken wordt over de dood. Eigenlijk in de voorgaande vers ook al. Er wordt gesproken over geweld enzovoort, maar goed. Maar er wordt gesproken over de dood en hier in vers 6 ook banden der hel, want dit woord hel is de vertaling van Sheol, banden van het dodenrijk, omringden mij, waaruit dus volgt dat iemand die in Sheol is, daar gevangen is. Het zijn banden en het is een heel normaal Bijbels woord voor gevangenschap. Banden. Dat is ook interessant, want feitelijk is dat ook overdrachtelijk taalgebruik. Paulus woonde vrij in zijn eigen huis in Rome. En toch heet dat een gevangenis en hij spreekt over zijn banden. Wel, hij was niet gebonden, er zaten geen touwen om zijn handen, om zijn voeten of wat ook. Maar hij gebruikt het woord banden in overdrachtelijke zin, namelijk het is de aanduiding van gevangenschap. Nou, dat is hier ook zo. He? Banden van het dodenrijk, want die banden zijn feitelijk het dodenrijk zelf. Dat is die gevangenis, daarin is men gebonden. Die gevangenschap bestaat uit het dodenrijk. Banden van de Sheol, banden van het dodenrijk omringden mij. Dat is niet het eeuwig oordeel, maar dat is de plaats waar de doden naartoe gaan. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegende mij. En u ziet, het is strikken en banden is hetzelfde. Of althans is synoniem. En dood en hel is dus hetzelfde, is synoniem. En dat hebben we vorige keer besproken naar aanleiding van Openbaring 20. Want er stond en de dood en de hel gaven de doden. En toen heb ik gezegd, dat is hetzelfde. Nou, dat kun je hier weer zien. Hè? In dit parallelisme, banden der hel is gelijk aan strikken des doods. En dan vers 7, als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep kwam in zijn oren. De vraag is, waar werd er geroepen? Ja, in het dodenrijk. Jazeker, in het dodenrijk. En dat is nou waar het om gaat, want dat betekent dus, en dat wilde ik nou naar voren brengen, dat betekent dat men in het dodenrijk dus bij bewustzijn is, dat men weet wat er gebeurt. Ja, hier op aarde weet men lang niet alles wat er gebeurt en in het dodenrijk dus ook niet. Daar gaat het nou niet om. Maar men is in ieder geval zichzelf bewust. En men is zich bewust dat men in banden is, dat men er niet uit kan. En bovendien, er wordt gezegd, als mij bange was. Dus men heeft daar inderdaad nog gevoelens ook. En men redeneert er kennelijk ook nog, want het is niet zo dom om te redeneren dat als je het bang hebt, dat je dan de Heere aanroept. Dat is erg verstandig, dat is wat gebeurde. Als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep kwam in zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde. Dat kan natuurlijk niet missen, omdat de aarde in feite die gevangenis is. Hè. Onder de aarde zit men gevangen, heb ik vorige keer geprobeerd te tekenen. Dus toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten des hemels beroerden zich. Daar worden ook allerlei bakenpraatjes over verteld, over fundamenten des hemels. De fundamenten des hemels is gewoon de aarde hoor. Ja, fundament is de grondlegging, het laagste niveau. Wel, dat is de aarde, dat is het laagste niveau van de schepping. Dat is de aarde, dat is het fundament. En de fundamenten des hemels beroerden zich. En u ziet, het is hetzelfde parallelisme. Hè? Toen daverde en beefde de aarde, oftewel de fundamenten des hemels beroerden zich. Want de aarde is de fundamenten des hemels. En waar het om gaat is hier dan verder duidelijk. Die aarde beefde enzovoorts, want de dood werd overwonnen. Want degene waarom het hier gaat, die stond op uit de dood. Want het is natuurlijk, zijn natuurlijk woorden van David, maar ik zal me maar aansluiten bij de woorden van Petrus. En die zei namelijk, David is nooit in de dood geweest. En de woorden die David sprak in zijn diverse psalmen zijn dus woorden die thuis horen in de mond van de zonen David. Ze slaan op de Messias en niet op David zelf. Kun je dat allemaal maar zo toepassen, vroeg iemand een keer in een plaatsje waarvan ik de naam niet zou noemen. Omdat het Doorn was, maar het was niet in deze zaal. Maar misschien weten jullie het nog. En kun je die psalmen allemaal maar zo op Christus toepassen? Ja, dat kan inderdaad, want de Bijbel doet het zelf. Nou goed, waar het nou om gaat is dus dat in het dodenrijk er bewustzijn is. Dat men daar spreken kan, dat men er bidden kan, dat men daar gevoelens heeft enzovoorts. En dat men daar de Heere kan aanroepen, want dat zegt vers 4. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en ik werd verlost van mijn vijanden. En een van die vijanden was uiteraard de dood zelf. Nou, dat maar even vasthouden. Dan gaan we naar vervolgens inderdaad psalmen. Psalm 18. Psalm 18. En daar staat precies hetzelfde, dus dat is eigenlijk makkelijk. Staat in vers 4, ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Dat is dus hetzelfde als wat we lazen in vers 4 van 2 Samuel 22. Ik riep de Heer aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen en beken Belials verschrikte mij. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegende mij. Als mij banger was, riep ik de Heer aan en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde enzovoorts. Ja. Ja, die gronden zijn hetzelfde. De gronden zijn de gronden van alles. Dat is het laagste wat er is. Dus wat de gronden zijn van de hemelen, zijn tevens de gronden van de bergen. En nog sterker, het zijn zelfs de gronden der aarde. Want in de Bijbel komt ook voor de grondvesten der aarde. Het punt is, grondvesten der hemelen, dat is de aarde. Maar grondvesten der aarde, dat is ook de aarde. Al hebben we dan twee verschillende vormen van de genitivus, hè? Want het grondvesten der aarde wil niet zeggen grondvesten van de aarde, maar grondvesten namelijk de aarde. Terwijl grondvesten der hemelen kennelijk betekent grondvesten van de hemelen. En niet namelijk de hemelen, dat blijkt dan uit verband. Maar er volgt dus uit dat de grondvesten der aarde, dat is gewoon de aarde zelf. De Heer Jezus is nedergedaald naar de nederste delen der aarde. Dat betekent gewoon de nederste delen, namelijk de aarde. Johannes 3, waar de Heer Jezus dat zelf zegt. Dat gaat niet over het dodenrijk. Maar het gaat over de aarde zelf. Ja. Nou goed, toen David en beefde de aarde en de gronden der bergen beroerden zich en David er omdat hij ontstoken was enzovoorts. En dan vindt uiteraard opstanding plaats. En dan weet u meteen hoe het zit met het hoge vertrek uit vers 3. Mijn hoog vertrek. De Heer is mijn steenrots, mijn burg, mijn uithelper. Mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en de hoorn, mijn heils, mijn hoog vertrek. Ja, dat slaat in de eerste plaats, laten we maar zeggen, op Petra. De rots, de steenrots. Staat er uitdrukkelijk, hè? De steenrots, mijn burg, mijn rots, mijn hoog vertrek. De hoogte der steenrotsen is dat. Dat slaat dus inderdaad op Petra. Maar uiteindelijk slaat het op de hemel zelf, de plaats waar de troon staat, de plaats waar de opgewekte Christus is. Het hoge vertrek is dan in uiterste instantie de hemel. Maar hoe dan ook, je vindt hier dus precies dezelfde gedachten als in 2 Samuel 22. Dan gaan we weer verder, Psalm 116. Psalm 116, waar staat, ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Kijk, dat is aardig, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hier staat, God neigt zijn oor tot ons. Dat wil zeggen, hij wacht erop, hij zegt luister of wij hem misschien ook aanroepen. Hè? Daar hoef je niet hard voor te schreeuwen, dat heeft Elia ook gemerkt trouwens, hè. Je hoeft niet hard en lang voor te schreeuwen. Dat deed die Baalspriesters wel. Hè? Maar Elia, dat was meteen raar. De Heer neigde zijn oor en hij luistert. Of soms iemand hem aan. Zo staat hier ook. Hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Allemaal beschrijving dus van de situatie in het dodenrijk. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heer bewaart de eenvoudige, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. Enzovoorts. En deze psalm spreekt over dezelfde situatie, namelijk van opstanding uit de dood. En het is duidelijk dat al deze schriftplaatsen spreken in feite over de Heer Jezus zelf, die in het dodenrijk geweest is en daaruit verlost is geworden. Maar goed, er is in ieder geval bewustzijn daar in de dood. Dan ga ik nu even terug naar Psalm 9... Even kijken, Psalm 9. Daar gaat het om vers 16 maar. Er staat in vers 16. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Hun liedervoet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heer is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen. Higaion, ik weet niet wat het betekent. Higaion, Sela, dan weet ik wel wat het betekent. Hè? En dan de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, naar het dodenrijk toe dus. Alle godvergetende heidenen, want de noodruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, heren, laat de mens zich niet versterken, enzovoort. En hier gaat het over de verlossing die Israël zal ondervinden straks wanneer Israël tot bekering komt. En dan gaat het ook over dood en opstanding. En dan gaat het over de goddelozen, waarvan gezegd wordt uiteindelijk in vers 18, de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Dat is merkwaardig, hè? Er staat terugkeren naar de hel toe. Het is duidelijk dat goddelozen sowieso naar Sheol, naar de hel gaan. Want in ieder geval sterven ze een keer en ze gaan naar Sheol, naar de hel, naar de dood toe. Maar het punt is dat hier bovendien staat dat zij zullen terugkeren naar de dood, naar de hel toe namelijk. En als u mij vraagt, dan slaat dat op de situatie van voor de grote witte troon, waarbij de goddelozen inderdaad voor de tweede keer de dood ingaan. Het dodenrijk dus ingaan. Dat wil zeggen, onder de aarde, al gaat het daarbij dan om een nieuwe aarde. Hè? Maar vandaar de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. En het lijkt me dat het slaat op de uiterste toestand, op het laatste oordeel dus. En het gaat trouwens ook over eeuwigheid volgens het volgende vers. Dus ze gaan tweemaal de dood in. Dan ga ik door naar Jesaja 14. Heel merkwaardig schriftgedeelte. Er staat in vers 9 van Jesaja 14. De hel van onderen was beroerd om uwentwil. Niet de hel was van onderen beroerd. Zo van je hebt boven en onder in de hel. Maar de hel is namelijk van onderen. De hel van onderen. De hel namelijk dat wat onder is. Het is gewoon de verklaring van wat bedoeld wordt. Hè? De hel van onderen was beroerd om uwentwil. Dat wil zeggen, kwam in beweging, was bewogen. Om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Het gaat dus om iemand die naar het dodenrijk toe ging. En er staat dan, zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Die al te gade zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden. Uw hovardij is in de hel nedergestort. Met het geklank uw luid, de maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet en zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden, enzovoorts. Hier gaat het om de val van Satan, zegt men wel eens, maar dat is een misverstand natuurlijk. De val van Satan wordt wel niet genoemd, maar dat wat nedergestoten wordt, of die nederstoting die hier beschreven wordt, die heeft nog niet plaatsgevonden, die moet nog plaatsvinden. Het misverstand is dat het al plaatsgevonden heeft. Maar het moet nog plaatsvinden, want pas in de toekomst zal Satan uit de hemel geworpen worden. Dat is waar hij nu nog steeds is. En hij zal uit de hemel geworpen worden op de aarde. En van de aarde zal hij weer verwijderd worden en dan terechtkomen in de hel van onderen. In het dodenrijk dus. Het is heel eenvoudig Zo rond de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen, wordt Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. Dan is hij op aarde, maar 40 jaar later dan wordt hij gebonden en geworpen in de afgrond en uiteindelijk in de poel des vuurs. Daar gaat het nummer om. Maar in ieder geval, hij is uit de hemel geworpen, komt op aarde en van de aarde verdwijnt hij naar het dodenrijk toe. En die gebeurtenissen worden hier beschreven. Maar het gaat me er nu om dat gezegd wordt dat er beweging, beroering ontstaat in het dodenrijk wanneer hij komt. Dat wil zeggen, hij die in de hemel woonde zal geworpen worden in het dodenrijk. Daarbij wijs ik het ten overvloede nog maar op dat het dus een onzinnig gedachte is dat Satan de koning zou zijn van het dodenrijk, van de hel, zoals God de koning zou zijn van de hemel. God is de koning van de hemel, maar dat niet alleen, ook van het dodenrijk. En als Satan ooit in het dodenrijk terechtkomt, zit hij daar ook als een gevangene. Omdat God hem daarin geplaatst heeft. Niet Satan deelt de lakens uit. Ik weet niet of je die daar nodig hebt trouwens, maar niet Satan deelt de lakens uit in het dodenrijk. Hè? Het schijnt sowieso warm genoeg te zijn, heb ik begrepen. Maar niet Satan heeft daar de macht in het dodenrijk, maar het is God zelf uiteraard die Satan daarin werkt. Maar hoe dan ook, er is beweging in het dodenrijk. Dat wil zeggen, men is daarbij bewustzijn, men is je bewust van bepaalde dingen die gebeuren. Nogmaals, niet van alle dingen, maar dat zullen we zo zien. Maar er is wel degelijk bewustzijn, daar gaat het maar om. Men denkt en weet en men is zelfs ontsteld en men heeft daar gevoelens enzovoorts. En die gevoelens worden beschreven hier in verband met dat het dodenrijk zich opent omdat de Satan zelf daarin geworpen wordt in de toekomst. Goed, dan gaan we verder naar Ezechiël 32. Daar vinden we in principe hetzelfde, alleen nu in verband met Egypte. Er staat in vers 20 van Ezechiël 32, in het midden der verslagenen van het zwaard zullen zij vallen. Zij is aan het zwaard overgegeven, trek haar henen met al haar menigte. De machtigste der helden zullen hem met zijn helpers toespreken. Uit het midden der hel, uit het midden van de Sheol, uit het midden van het dodenrijk. Zij zijn nedergedaald, de onbesnedenen liggen er verslagen van het zwaard. Dat wil zeggen dus dat er niet alleen bewustzijn is in het dodenrijk, maar ook sprake wordt gesproken. Nou, datzelfde vinden we dan vervolgens in de profetie van Jona. Dat is ook een heel aardige schriftplaats trouwens. Jona 2. Het hele hoofdstuk wordt in beslag genomen door het gebed wat Jona uitsprak. In het ingewand van de vis, dat staat er tenminste in vers 1 van hoofdstuk 2. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En daar heeft men wel eens de verkeerde conclusie uitgetrokken. En die conclusie is dat Jona dus leefde in de vis. En daarna zegt men weer, en dat kan helemaal niet, dus de Bijbel die vertelt onzin. Het is zo vermakelijk om al die verhalen aan te horen. Hè? Ja, het is de moeite niet waard om je in de discussie te mengen trouwens, over het algemeen. Dat helpt toch niks. Maar in ieder geval, hier staat Jona's bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Maar het is duidelijk dat hij spreekt weliswaar uit het ingewand van de vis, maar hij beschouwt zichzelf als dood. En wie kon het nou beter weten dan Jona zelf, zou ik maar zeggen. Hè? Want hij zegt namelijk, in vers 2, ik riep uit mijn benauwdheid. Nou, dat woord benauwdheid zijn we al tegengekomen in de eerste drie schriftplaatsen die ik aangehaald heb. Benauwdheid in het dodenrijk. Wanden der hel enzovoorts. Ik riep uit mijn benauwdheid, en die benauwdheid blijkt gewoon dus de dood te zijn. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. En dan weer uit de buik des grafs. Is het nu vertaald, maar dat staat er niet. Er staat uit de buik van Sheol. Uit de buik van het dodenrijk. Maar u ziet, het maakt in werkelijkheid geen verschil. Uit de buik van Sheol schreide ik en gij hoordet mijn stem. En het woord buik is natuurlijk een woordspeling. Dat is een overdrachtelijk gebruik van het woord, omdat het gaat om de buik van de vis. Maar in plaats van de vis wordt gesproken over het dodenrijk. Want Jona was dan misschien lichamelijk in de buik van de vis. Dat zou best wel kunnen, hè? Ja, dat was immers zo. Maar hij was als persoon in het dodenrijk. Hij was dood en dus was hij in het dodenrijk. En vandaar dat dubbele taalgebruik. Buik slaat op ingewand van de vis, maar hij zegt dodenrijk, want daar was hij. Hij was gestorven. Hij leefde niet, hij was dood. En als je zegt, ja, maar hij sprak toch, zeg ik, nou, en zo wat? Dat kan toch in het dodenrijk, dat hebben we al gezien. Maar ik draai het om. Hieruit blijkt dat je kunt spreken in het dodenrijk. Hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik, of schreeuwde ik, hè? En gij hoordet mijn stem. Dus uit de buik van het dodenrijk. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En de stroom omving mij, al uw baren. Ja, wat leuk als je vergelijkend schriftonderzoek doet, hè? Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. Leuk, hè? Baren en al uw baren en uw golven. Ik denk niet dat er meer soorten waren. Maar het is hetzelfde dus, hè? Het is treffend dat dit natuurlijk een beschrijving is van iemand die verdrinkt. Het zijn de gevoelens van iemand die verdrinkt, hè? Hij wordt opgenomen enzovoorts. En hij verliest al zijn gevoel voor richtingen, voor omstandigheden. Dus zo staat het hier ook. De stroom omving mij. Hij was in diepte, baren en golven gingen over hem heen enzovoort. Hij verdronk, hij ging dood. En dat is niet zo gek in verband met dat verdrinken. Want verdrinken is natuurlijk letterlijk naar Sheol gaan. Omdat men zich dan bevindt onder het oppervlak. Het aardoppervlak. Ja, het wateroppervlak, maar dat maakt natuurlijk geen enkel verschil. En daarom is dat de dood, hè? Dus het is duidelijk de beschrijving van zijn sterven. En daarom spreekt hij na zijn sterven uit de buik van het dodenrijk en zegt, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Het is vers 4 en dan vers 5. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. Dat is heel aardig, want ziel is het woord voor de mens als zodanig, maar meer speciaal zijn leven, hè? De mens als zodanig is niet zijn lichaam, de mens is de ziel. Dat heet mens. Daar gaat het nou om. De water hadden mij omgeven tot de ziel toe. Ja, dat zijn lichaam omgeven was met water is duidelijk genoeg. Maar het staat tot zijn leven toe en de strekking ervan is dus ook dat het zijn leven afnam. Het is merkwaardig dat wat in dodenrijk is, heet ook gewoonlijk geest, niet ziel. De ziel verdwijnt, de ziel wordt ontnomen, want ziel is leven. En ik denk dat als je een nieuwe vertaling leest, dat je het woord ziel helemaal niet tegenkomt. Dat zal wel met dood vertaald zijn. Dat zal ook niet goed zijn trouwens, dat is ook niet goed. Maar de strekking ervan is inderdaad dat men het leven verliest. De wateren hadden mij omgeven. Staat er leven? Dat is een beetje gek om een woord wat leven vertaald wordt, althans in de nieuwe vertaling, te vertalen met dood. Maar wij zouden nu zeggen tot de dood toe. En dan de afgrond omving mij. Nou, afgrond is sowieso synoniem met de zeeën. En daarom met de dood. In een van de psalmen zag ik dus daar nog het woord kuil staan. Ik heb het niet meer gelezen, omdat het te veel tijd nam. Er werd gesproken over de dodenrijk als over de kuil. En hier gaat het dan over de afgrond. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Dat wil zeggen, ik was helemaal opgegaan in de wateren. Er zijn er trouwens die hier verband leggen, ja dan maak ik een grote sprong, maar die verband leggen met de doornenkroon van de Heer Jezus. Hè? En dat is natuurlijk niet zo gek, omdat ook deze uitspraken van Jona in de mond liggen feitelijk van de Heer Jezus. Hè? Jona is een type van de Heer en daarom zijn deze woorden ook de woorden van de Heer zelf. Net als in al die psalmen die we gelezen hebben zojuist. Maar goed, ik lees maar even verder, vers 6. Ik was nedergetaald tot de gronden der bergen. Dezelfde uitdrukking weer, dus als we in de psalm ook gelezen hebben. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Daar heb je het weer. Niet de grendelen van de aarde, maar de grendelen namelijk de aarde. Want de aarde, heb ik vorige keer getekend, is de grendel, is het slot, is de sluiting van de schepping. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Dat is merkwaardig. Hoe vreemd het vertaald is, leuk voor als je Hebreeuws studeert. Hebreeuwse grammatica, dat is interessant. Er staat hier, gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. Maar het moet natuurlijk zijn, gij zult mijn leven uit het verderf opvoeren. Maar het is in strijd met de grammaticale regeltjes die men heeft afgesproken. Dus nou vertaalt men het maar zo. Maar het is duidelijk dat de man dat zegt voordat hij uit het verderf werd opgevoerd. Dus hij zegt, gij zult mijn leven uit het verderf opvoeren. Zo hoort het dan ook vertaald te worden. Maar goed, dat kun je alleen maar uit andere schriftplaatsen opmaken, dus trek je er maar niks van aan. Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel, mijn leven dus, in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. In de psalm stond in uw paleis of in uw hoog vertrek. Dat zijn allemaal synoniemen. En dan, die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. En dat is merkwaardig, want offeren met de stem der dankzegging is puur nieuwtestamentisch. En dat klopt ook. Want wanneer zal u offeren met de stem der dankzegging? Na zijn opstanding uiteraard. En ik heb net, ik lees misschien meer dan jullie in die psalmen even gauw, maar ik heb net in een van die psalmen die ik voor me had gelezen, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Ik zag het staan, maar ik wist niet dat ik het hier weer zou tegenkomen. Hè? Maar het is precies hetzelfde principe, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Ik heb geloofd en daarom spreek ik. Ik ben namelijk opgewekt, ik heb leven ontvangen, adem ontvangen, geest ontvangen en die adem, dat leven, die geest gebruik ik om te spreken, om God te offeren. Heel eenvoudige waarheid. Ik geloof dat het... Waar staat dat? In het Nieuwe Testament aangehaald. Was het niet Filippenzen? Ik geloof wel, hè? Heren, was het Filippenzen? Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Zegt de apostel Paulus. Kennen jullie niet? Hé, hey, wat leuk nou. Ik zal eens even kijken of ik hem vinden kan. Het is Korinthe toch dus, hè? Ja, 2 Korinthe 4 vers 12 zegt... Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden... Dat ga ik niet uitleggen, maar u moet vasthouden dat het gaat om dat het leven werkt in de gelovigen... En zegt de apostel, terwijl we nu dezelfde geest des geloofs hebben gelijk er geschreven is. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook. En hier staat erbij waar het stond, psalm 116 vers 10. En dat klopt, want we hebben net gelezen psalm 116 vers 3. Dus ik heb het goed gezien blijkbaar, hè. Psalm 116 vers 10. Waar staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En de apostel zegt wel, diezelfde geest die ooit sprak, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken, die geest heb ik ontvangen, hebben wij ontvangen als gelovigen, want het is de geest van Christus die in ons is. En dus geloven wij en daarom spreken wij ook. Namelijk, we spreken het woord van God enzovoorts. Tot eer van zijn naam, uiteraard. En zo komen we vanzelf weer terug in Jona 2 vers 9... Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. En dat zegt inderdaad de Hebreeënbrief ook. Hè? Offerande des lofs. Dat is namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Offerande die God van ons verwacht is in de eerste plaats inderdaad die van onze lippen. Dat wij hem met de mond beleiden. Dat wij met de mond over hem spreken en hem danken ook. Dat we zeggen tot hem spreken. En dat is wat Jona hier zegt in de buik van de vis, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf uiteraard, die leeft om God te dienen, tot heerlijkheid des vaders, zegt Hebreeën 6. En dat gaat in de eerste plaats dus weer om het woord dat gesproken wordt. En nogmaals, dat is nieuw testamentisch, want het gaat hier om het leven na de dood. En dat blijkt wel, want het gaat verder met wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Want er was het een en ander beloofd. De Heer had ook het een en ander beloofd. Hij had gezegd, zie je, kom, o God, om uw wil te doen. De rol des boeks is voor mij geschreven, enzovoorts. Wel, wat de Heer beloofd heeft, zou hij betalen. Dan staat er, het heil is des Heren. En ik ben wel eens een beetje brutaal, dan zeg ik, dat is de ondertekening van dit gebed. Want de uitdrukking, het heil is des Heren, is niks anders dan de vertaling van de naam Jezus. Namelijk Jehoshua. Jehoshua betekent letterlijk, het heil is des Heren. Ja, men zegt, de Heer is heil, maar het is maar wat je ervan maakt. Hè? Je hele uitspraak, het heil is des Heren, is hetzelfde als Jehoshua of Jezus. En zodra gezegd wordt, het heil is des Heren, staat er, de Heer nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droog. Dat is merkwaardig. Jona sprak tot de Heren en toen sprak de Heer tot de vis. En de vis spuwde Jona uit op het droge. En Jona sprak niet uit de vis, Jona sprak uit Sheol. Maar de vis opende zich, die vis spuwde Jona uit. Want de vis is dus een beeld van het dodenrijk. Het hangt gewoon samen, je moet die dingen niet splitsen. Je moet gewoon zien dat het een overeenkomt met het ander. En vandaar, de dood wordt overwonnen. De dood kon hem niet houden. He, kon de Heer ook niet vasthouden, zal ik maar zeggen. Hij overwon de dood. En zo is het met Jona. Zodra hij de Heer aanroept en zegt het heil is des Heren, spreekt de Heer tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. En dat was uiteraard op de derde dag. Naar bekend is, hè? Dat was niet hoofdstuk 2 vers 1, maar het was het laatste vers van hoofdstuk 1. Hè? De Heer nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En daarna, op de derde dag dus blijkbaar, wordt Jona weer uitgespuwd. Maar hoe dan ook, vanuit het dodenrijk bidt hij zelfs tot de Heer. Niet alleen is hij zich bewust van zijn positie, maar hij kan nog heel goed redeneren en zich heel goed van de omstandigheden bewust. En hij roept de Heer aan en hij wordt opgewekt. Hij ontvangt leven terug. En verder kun je natuurlijk nog steeds discussiëren over was hij nou dood of was hij nou niet dood. Ik zeg hij was dood, want hij was in het dodenrijk. Maar het maakt natuurlijk weinig verschil. Het is even zo goed een groot wonder. Want in alle gevallen kun je zeggen hij heeft de dood overwonnen. Dat is hetzelfde als de vraag naar Isaac. Was Isaac dood of niet? Ja, zeg maar nee. Hè? Isaac was niet dood toen hij geofferd werd. Hij was niet dood, maar voor het verhaal was hij wel dood. En Abraham heeft zijn zoon Isaac als uit de dood weder verkregen. Dat staat uitdrukkelijk in Hebreeën. Dus hij wordt beschouwd alsof hij in ieder geval dood was. En daar gaat het maar om. En zo is het hier met Jona dus ook zo. Maar in ieder geval bewustzijn in het dodenrijk en zelfs spraak in het dodenrijk. En dat vinden we dan vervolgens uiteraard bevestigd in Lucas 16... De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ja, de gelijkenis zegt men meestal. Och, misschien is het dat ook wel. En in ieder geval, laat ik dat voorop stellen. Deze geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus wordt in ieder geval verteld vanwege de gelijkenis. Namelijk vanwege de geestelijke toepassing. Het wordt als voorbeeld gebruikt. Het is niet zomaar een verhaal van wat er gebeurd is, die een stukje historie. Maar het wordt verteld vanwege de betekenis, de strekking ervan. Het is een verhaal met een strekking. Ja, ja. Dus in ieder geval heeft het een overdrachtelijke betekenis. En daarmee komt het overeen met een gelijkenis. Je kunt ook zeggen, daarom is het een gelijkenis. Maar het hangt er maar vanaf wat je onder de gelijkenis verstaat natuurlijk. Maar goed, het heeft een overdrachtelijke betekenis, namelijk een toepassing. Maar aangezien er niet uitdrukkelijk bij staat dat het een gelijkenis is, hou ik er toch maar op dat het een gewone geschiedenis is. Bovendien vinden we nergens in een van de gelijkenissen ook maar vermeld dat iemand of iets een naam heeft of zo. Hè? Het is allemaal vrij abstract En er wordt gesproken over een zeker mens en over een zaaier en noem maar op. Maar in ieder geval niet met naam en toenaam. En dat is hier nou wel het geval. Dat wil zeggen, het komt veel concreter naar voren. Er was een zeker mens en hij was gekleed met purperen fijn lijnwaad. Wel, als de gelijkenis was, zou je bij een zeker mens meteen moeten denken aan dat is de Heer. Want zo was het in Matthäus 13. Een zeker mens. Dat is dan altijd de Heer. Maar hier is het dat in ieder geval niet. Daarom zeg ik, dit is geen gelijkenis als zodanig. Dit is een verhaal wat aangehaald wordt als voorbeeld. Dus er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. Dat is heel prachtig natuurlijk. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En dat is niet prachtig, nee. Goed opgemerkt. Ik ben blij dat u meeleest, broeder Gefjoen. Maar er staat, en hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierven van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Ja, en dan moet je daarbij echt niet denken dat Abraham ergens op een stoel zit te wachten tot de engelen hem iemand brengen om in zijn schoot te zitten. Ik heb de neiging dan meelijd te krijgen met Abraham. Hè? Maar daar gaat het natuurlijk niet om. De schoot is in de Bijbel altijd de uitdrukking van een veilige plaats. Een plaats waar men bescherming geniet van een ander. Dat is schoot. Wij denken weer meteen aan lichaamsdelen en zo, weet je wel. Maar dat is het niet. Het is een veel breder begrip. Schoot is de bescherming van een bepaald persoon. En zo is het hier. De schoot van Abraham is dan ook een normale aanduiding onder het Jodendom van het dodenrijk. En zo goed als we sowieso in de Bijbel verschillende termen lezen, die allemaal aanduidingen zijn van het dodenrijk, of althans van een deel van het dodenrijk, zo is een van die termen ook de schoot van Abraham. Er is er nog één, dat is namelijk de uitdrukking paradijs. Ik weet niet of je daar wel eens bij nagedacht hebt, maar wij gebruiken het woord paradijs en bedoelen gewoon de Hof van Ede, maar in de hele Bijbel wordt het woord paradijs nooit gebruikt voor de Hof van Ede. Heel eigenaardig. Komt niet voor. Het paradijs is een uitdrukking uit de Joodse literatuur en is de uitdrukking van het dodenrijk met een kleine opmerking erbij. Het is namelijk een deel van het dodenrijk. Het is dat deel van het dodenrijk waar Israël verondersteld werd naartoe te gaan. Daarom heette het onder Israël zo. Alleen het is nog de vraag of ze daar naartoe gingen. Maar die schoot van Abraham is dat deel van het dodenrijk waar de rechtvaardigen naartoe gaan. En hoe heb ik dat mij dat voor te stellen? Wel, als u een voorstelling wil maken, moet u zich houden aan deze geschiedenis. Want wat de Heer hier vertelt, beter kan ik het uiteraard ook niet. En als ik het met andere woorden zou doen, leidt het tot misverstanden. En als u zich vasthoudt aan deze woorden, leidt het misschien ook tot misverstanden. Maar dan is het mijn schuld tenminste niet. Hè? Dus we houden het hier maar op. De schoot van Abraham is die plaats waar de rechtvaardigen naartoe gaan. Eigenlijk de gelovigen naartoe gaan. En dat is logisch ook, want Abraham was een gelovige. Hij geloofde God en werd hem gerekend tot gerechtigheid. En bovendien werd dat in de schrift geschreven, niet alleen om zijnentwil, maar ook om onzentwil. Zegt Romeinen 3. Nee, dat is fout. Romeinen 4 is het, hè? En aangezien Abraham dus ons grote voorbeeld is, mogen we verwachten dat elke gelovige inderdaad in het hiernamaals Abraham ontmoet. In ieder geval lotsgemeen is, om eens een mooi woord te gebruiken uit de bundel van Johan de Heer, lotsgemeen is met Abraham. Dat is vanzelfsprekend, dat verwacht Israël ook. Ze hebben Abraham als vader enzovoorts. Johannes de Doper zag dat niet zo helemaal zitten. Die zegt dat maakt weinig uit of je Abraham als vader hebt. Want God kan zich zelfs op deze stenen kinderen van Abraham, zonen van Abraham verwekken. Dus je bent gewaarschuwd. Maar in ieder geval, het is heel logisch dat men verwachtte te gaan naar de plaats waar Abraham is. En dat men bovendien verwachtte veilig te zijn op voorspraak van Abraham. In zijn bescherming te staan. Want als het met Abraham goed zit, zal het met de zonen van Abraham, Israël dus, ook wel goed zitten. En daarom is de uitdrukking schoot van Abraham de uitdrukking geworden in het Jodendom voor de plaats waar de rechtvaardigen naartoe gaan. Dat wil zeggen, daar gaan diegenen naartoe die verwachten bij de... gaan diegenen naartoe die bij de, op de jongste dag zullen opgewekt worden ten leven. Hè? Ik hoop dat de gedachtegang duidelijk is. Nou, dat heet de schoot van Abraham of ook wel het paradijs. Maar hier dus de schoot van Abraham. En dan staat er, en de rijke stierf ook, vers 23, en werd begraven. Dat wordt van die anderen niet eens gezegd, hè? Van Lazarus. Maar de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, dat wil zeggen, dat is mogelijk dus, om in Hades, hier heet het dus niet Sheol, maar hier heet het Hades. Maar het komt gewoon omdat het een andere taal is. Als hij in de Hades zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En het woord schoot wordt nog steeds in dezelfde betekenis gebruikt. Namelijk onder de hoede van Abraham. En let wel, de staat van hem dat hij zijn ogen ophief. Dat wil zeggen, je kunt daar zien, kijken in het dodenrijk. Bovendien was hij in de pijn, dat zal wel erg tegengevallen zijn. Ja, er zijn mensen die denken dat ze uit hun lijden verlost zijn als ze sterven. Maar dat is dus... Hè? En rust vinden, zeg maar. Hier rust, staat er dan op de graafsteen. Nou, dat is nog zeer de vraag. Of, hè? Ja. Nou, hier staat het tenminste. Als in de hel zijn ogen op hief zijnde in de pijn, dan was hij dus nog niet uit verlost, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Deze rijke was kennelijk altijd al verre van het burgerschap Israëls, verre van het koninkrijk Gods en hij bleef het ook na de dood. Hij zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Let wel, hij zag eerst Abraham en daarna Lazarus. Hè? Abraham is normgevend, ook hier, ook in het dodenrijk. Waar is Abraham dus? In het dodenrijk, ja, dat klopt. Nou goed, en dan staat er, en hij riep en zeide, vader Abraham, ontferm u mijner. Ja, nou begint hij ineens vader Abraham. Maar je kunt alleen Abraham met vader aanspreken als je een gelovige bent. Anders niet, anders is hij je vader niet. Abraham is de vader aller gelovigen. Dus vader Abraham, ontferm u mijner. Maar ontferming komt van God immers. Komt van de Heer, die zou zich ontfermen over Israël enzovoorts. Maar vader Abraham, ontferm je mij en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoele mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade en nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Dat wil zeggen, de rollen waren nogal omgedraaid, maar het is natuurlijk ook zo dat... Het enige tegoed wat die rijke had, was zijn tegoed door de bank. En dat zal hij bij zijn leven voor een deel hebben opgemaakt. En voor een deel niet, wat natuurlijk erg jammer is geweest voor de man. Want daarna had hij helemaal niks meer. En daarom staat het kind gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt. Er was niet meer in uw leven. Alles wat hij aan goederen had, heeft hij ontvangen in zijn leven. Meer was er niet. En voor Lazarus lag het anders, omdat hij een gelovige was. Die ontvingen zijn leven kwade, het kwade, alleen maar in dit geval althans. Maar heeft nog een erfenis in de opstanding, in de toekomende eeuw, voor zich weggelegd. Hè? En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Zodat je maar ziet dat in het dodenrijk al verschil bestaat tussen gelovigen en ongelovigen. Het is niet simpel een wachten op de opstanding en pas daarna zijn er de verschillen. Nee, de verschillen zijn op aarde al geweest. De verschillen zijn er dus ook in het dodenrijk. En ze zullen er ook zijn in de opstanding. En dan staat er vers 26. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd. Zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn vandaar tot ons komen. Dat wil zeggen, er is een scheiding, een uitdrukkelijke, fundamentele scheiding. Tussen de gelovigen en ongelovigen in het dodenrijk. Nou, en dan staat er in vers 27, hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. En u ziet dus dat er al een plaats der pijniging is, zelfs voor het oordeel. Ja, dat is op zich ook niets bijzonders. De aarde is ook een plaats der pijniging. Hè? Dus zo vreemd is dat ook niet. Maar in ieder geval plaats der pijniging al voordat het oordeel komt. En wel, deze man die vraagt dan of er niet boodschappers gezonden kunnen worden naar zijn familie, omdat ze het evangelie horen, zal ik dan maar zeggen, want daar komt het dan kort op neer. Maar Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zo zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zeide tot hen, indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij, ook al waren dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Gezeggen. Dat wil zeggen, er wordt van alles tegen ze gezegd, maar ze laten zich niks gezeggen, ze geloven domweg niet. Ook niet als iemand van de doden opstaat. En uiteindelijk is het zo dat iemand uit de doden opstond en gepredikt heeft. En dat was de Heer Jezus zelf. Maar ook toen lieten zij zich niets gezeggen. En zijn opstanding werd zelfs gewoon ontkend. Ik bedoel, het maakt niks uit. Als ze Mozes en de profeten niet geloven, geloven ze het ook niet als iemand uit de dood opstaat en predikt. Wat we hier dus in dit schriftgedeelte vinden over het dodenrijk is dat er inderdaad weer is bewustzijn en spraak en overleggingen en dat soort dingen meer. Maar aan de andere kant, er is niet alleen verschrikking of benauwdheid in het dodenrijk, maar wel degelijk ook vertroosting, namelijk voor de gelovigen. Er zijn plaatsen die aangehaald worden om het tegendeel te beweren van wat ik nu net betoogd heb. Er zijn plaatsen waaruit men dan meent te concluderen dat er geen bewustzijn is in het dodenrijk. Oftewel, er zijn schriftplaatsen die aangehaald worden ter verdediging van de leer van de zogenaamde zielenslaap. Dat is een leer dat men zegt dat als een mens sterft, is hij buiten bewustzijn. En dat blijft hij tot op de jongste dag. Ik praat nog steeds niet over de gemeente nu, hè, want dat maakt het allemaal gecompliceerder. Hè, maar men zegt hij sterft en als hij dan zijn ogen weer open doet, dan staat hij voor de troon. Dat is niet op hetzelfde moment, daarna of zo, maar het is aan de tijd. In die tussentijd is hij buiten bewustzijn en volgens sommigen is het zelfs zo dat die ziel niet eens slaapt, maar dat de ziel er niet eens is. Dat wil zeggen dat ter behoeve van de opstanding de mens opnieuw eigenlijk geschapen wordt. Opnieuw tot stand gebracht wordt. Want zeg maar, kijk, zo'n lichaam is toch weg, dus dat moet, als een dode in een lichaam voor God verschijnt, moet er toch eerst een lichaam gemaakt worden, want het oude lichaam is toch vergaan. En de geestelijke dingen, nou ja, dat is dus sowieso ontastbaar enzovoorts. Men zegt, God schept die mens opnieuw, brengt hem opnieuw tot stand, als het ware. En in die tussentijd was hij nergens. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat de mens inderdaad naar het dodenrijk gaat en daarbij bewustzijn is en daar het een en ander weet. In ieder geval, wat dan precies, dat is niet helemaal duidelijk, maar nogmaals, dat geldt ook voor mensen die op aarde zijn. Ik denk dat mensen op aarde ook wat weten, maar ik vraag me soms af wat het eigenlijk is, hè? En hoeveel dat is. Daar krijg ik slecht hoogte van. Maar in ieder geval, ik ga even naar Psalm 6. Merendeel van deze schriftplaatsen wordt aangehaald uit de psalmen. Dan een paar uit Prediker. En dan heb ik er ook nog twee, eigenlijk maar één. Uit Jesaja, dat zijn de standaard schriftplaatsen die ik bijeengeveegd heb uit de verschillende literatuur over dit onderwerp. En er staat in Jesaja 6, wat zeg ik Jesaja, nee, ik blader verkeerd, Psalm 6, en daarbij gaat het me om vers 6, daar staat: want in de dood is uwer geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? En het woord graf is hier de vertaling van Sheol. Dat is eigenlijk een verkeerde vertaling dus. Graf is keber in het Hebreeuws. Hier staat Sheol, dus moet zijn dodenrijk. In de dood is uwer geen gedachtenis, wie zal u loven in Sheol? We zien hier dus weer dat dodenrijk en dood synonieme begrippen zijn, hè? Of dodenrijk, dood en hel. Zoals ik daar straks ook al heb opgemerkt. Hier zie je ze weer bij elkaar. Maar hier wordt gezegd in vers 5 keer: wedere Heere, red mijn ziel. Dat wil zeggen, red mijn leven. Verlos mij om uw goedertierenheid wil. Want in de dood is uwer geen gedachtenis. Wie zal u loven in het dodenrijk? De gedachte is een heel eenvoudige. God heeft de mens geschapen opdat de mens God zou loven. Al wat adem heeft. Loven de Heere. En deze dode, eigenlijk is het weer de Heer zelf natuurlijk. Hè? deze woorden zijn weer in de mond van de Heer. Deze dode zegt, bid Heer, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil, want in de dood is uw geen gedachtenis. En wie zal u loven in het dodenrijk? Met andere woorden, men wordt verondersteld God te loven op de aarde. En als men eenmaal in het dodenrijk is, is men niet meer op aarde. En zelfs buiten de schepping. En daar gelden al die normen niet. Met andere woorden, als God wil dat hij geloofd wordt, dan zal hij ons uit de dood moeten opwekken. Want in het dodenrijk gelden die dingen niet. Vind je dat geen mooie verklaring? Nou, en maar de reden waarom je het aanhaalt is dat men dit vers heel simpel verklaart en zegt: in de dood is uwer geen gedachtenis. Waarbij men gemakshalve het woord uwer maar weglaat en zegt: in de dood is geen gedachtenis. Dat wil zeggen, degenen die in de dood zijn, denken niet. Dat is de redenering dan. Dat is natuurlijk niet waar, dat staat er niet en bovendien is dat dan volstrekt buiten het verband verklaard. Je moet zo'n vers in het verband laten staan. Het is juist zo dat hier iemand uit het graf bidt. Heer, red mijn ziel. Dat is een gebed vanuit het dodenrijk. Hij had dus ook moeten kunnen staan in het rijtje wat we zojuist hebben aangehaald. Hè? En daarmee komen we bij de tegengestelde betekenis van dit vers. Het betekent namelijk dat er wel gedacht, gesproken en zelfs gebeden wordt in het dodenrijk. En er wordt gezegd, want in de dood is uwer geen gedachte, dus wie zal u loven in het graf, enzovoorts. Want God loven, dat gebeurt niet in het graf, want dat is buiten de schepping, gebeurt niet in het dodenrijk. Want daar gaat het niet om, het gaat om hemel en aarde. Dat wil zeggen, de wereld, de schepping als zodanig, daarbinnen moet God geloofd worden. En vandaar dat dit een gebed is om opstanding ten behoeve van de goede tierenheid van God. Goed, dat was één. Dat was Psalm 6, vers 6. En dan blader ik verder naar Psalm 31. Nee, Psalm 30 nog. Het gaat om precies dezelfde dingen. Vers 9 zegt, tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven? Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? De vraag is, zal u het stof loven? Hier gaat het dus niet zozeer om het dodenrijk, maar gaat het in eerste plaats om het graf, de groeven. En vandaar zal u het stof loven, het gaat hier om stoffelijke dingen, hè? Zal u het stof loven, zal het uw waarheid verkondigen. En dan hoor, Heere, en wees mij genadig, Heere, wees mij een helper. Helper waarin? Wel, in opstanding uiteraard. Het is weer een gebed om opstanding uit de dood. En daarmee bewijst het vers het tegendeel van wat men ervan beweert. Het bewijst namelijk dat er vanuit de groeven, vanuit het graf gebeden wordt. Of dat er iemand bidt wiens lichaam in het graf ligt. En hij bidt precies hetzelfde als in Psalm 6. En hij zegt, ja, als mijn lichaam in het graf ligt, kan het God niet loven, want er is het dood. En dat stof aanbidt God niet. En dus is het een gebed om opstanding, opdat het lichaam God zal loven. Weer adem zal krijgen en dus de Heer zal loven. Zie. En ja, de andere verklaring is, zal het uw waarheid verkondigen, zal het stof u loven, zal het uw waarheid verkondigen? En dan zegt men, dat zijn retorische vragen, het antwoord erop is nee. Met andere woorden, dat wat in het graf is, verkondigt niks, enzovoorts. Ja, nou ja. Maar dat wat in het graf ligt, bidt hier juist om eruit te kunnen komen. Om vervolgens God weer te kunnen loven, zodat het vers precies wat anders betekent dan dat men er soms aan ophangt. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgard. Ja, dat gaat om opstanding uit de dood. Hè? Die zak heeft altijd met het sterven te maken. De vormloosheid. Namelijk, men verliest het lichaam. Dat is vormloosheid. En dat is dus het kleden in zakken ook. Maar goed, Psalm 31 gaan we vervolgens naartoe. Vinden we vers 18. Er staat, Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in Sheol. En dus zegt men, men zwijgt in het dodenrijk. Men spreekt daar niet. Ja, ja, maar nou praat, nou ben je weer het vers aan toepassen buiten het verband. Het gaat erom dat er mensen zijn die wel spreken, namelijk hier op aarde, die God lasteren. En wanneer we het in de met de toekomst in verband brengen, dan zouden we moeten zeggen, het zijn diegenen die grote dingen spreken tegen de Allerhoogste, om maar eens wat te citeren uit Daniël. En het gebed van de rechtvaardigen is dan, laat hen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Want het punt is, als ze gestorven zijn, als ze in het graf liggen, spreken ze niet meer. Tenminste, niet hier op aarde en dus niet in de schepping, dat is de norm. En daarom laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen in hoogmoed en verachting. En dat is inderdaad de meest rigoureuze manier om iemand het zwijgen op te leggen. Ik zou niet weten wat voor bijzonders daar dan verder aan is. Hè? Er wordt gewoon gebeden om de dood van de goddelozen. Zodat hun woorden hier niet meer gehoord zullen worden. Laat hen zwijgen in het graf. Dan gaan we verder naar Psalm 88. Er staat in vers 10. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonderen doen aan de doden? Vers 11. Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? En dan vers 12. Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis? En uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Enzovoort. En men gaat er dus vanuit dat er dan inderdaad niks bekendgemaakt of niet gesproken wordt in het graf. Enzovoort. Maar dat is niet de strekking van deze verse. Deze verse spreken over een opstanding. Of er een opstanding zal plaatsvinden weer. Of er een wonder zal gedaan worden aan de doden. En dat wonder is dan dat die overledenen zullen opstaan. En dus God weer zullen loven. Vers 11. En de vraag, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Die vraag moet natuurlijk beantwoord worden met nee. En omdat dat zo is, wekt God de doden op, opdat zij hier in deze wereld de goede tierenheid van God vertellen en zijn getrouwheid prediken. Dat hoeft er niet gebeuren in het verderf, niet buiten de schepping, moet gebeuren in de schepping. En daarom is dit een gebed om opstanding. Het is te vergelijken met die geschiedenis die we lazen in Lucas 16. Er werd van alles besproken daar in het dodenrijk. En die rijke man die geloofde ineens wel. Daar kwam het wel op neer. He? Vroeger niet, maar toen hij eenmaal daar was, moest hij wel erkennen hoe het zat. En er werd daar wel van alles besproken, maar hij was zich er wel van bewust dat degene die op aarde leefde daar in ieder geval niks aan hadden. En dat er iemand zou moeten opstaan uit de dood om het eventueel op aarde te vertellen. En zo is het nou maar net. En daar gaat het hier dus ook om. Dat God geloofd zal worden niet vanuit de dood. Dat is nooit de bedoeling geweest ook. De bedoeling is dat God geloofd zal worden in deze wereld, in de schepping. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Niet alles wat dood is. En vandaar deze vragen. Zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Daar gaat het om. Want de goede tierenheid hoeft niet in het graf verteld te worden. Dat was Psalm 88 vers 11. Er wordt dus helemaal niet gezegd dat er niet gesproken wordt. Er wordt alleen gezegd dat God daar niet geloofd wordt. Want wat God loven gebeurt niet buiten de wereld. God loven moet gebeuren in de wereld. Ongeacht dat wat men zegt in dat dodenrijk, wanneer men daar iets zegt tot eer van God, zal ik maar zeggen, dan moet dat toch te maken hebben met opstanding. Moet het resulteren in opstanding, omdat die woorden niet in het dodenrijk thuis horen. Maar in het land der levenden. Zie. Ik weet wel, hier wordt het genoemd het land der vergetelheid. Het dodenrijk, het land der vergetelheid. Maar dat betekent niet, wat sommigen ervan maken, dat degenen die daar zijn alles vergeten hebben. Het betekent dat degenen die daar zijn vergeten worden door degenen die daar niet zijn. Namelijk dat op aarde niet meer gedacht wordt aan degenen die in het dodenrijk zijn. En dat wat men doet in het dodenrijk op aarde, denkt men daar niet aan. Daarom heet dat het land der vergetelheid. Dat is niet het land waar vergeten wordt. Maar waar de dingen heen gaan die vergeten worden. Hè? Door degene namen die hier in het land der levenden zijn. Het staat tegenover elkaar. Hè? Het land der vergetelheid en het land der levenden. Merkwaardig als je dat ziet, Psalm 88, volgende vers, vers 14. Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Dat is precies de tijd waarop de Heer Jezus opstond uit het graf. Hè? Dat klopt precies. Nou goed, dan gaan we verder naar Psalm 104. Vers 29, daar staat... verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt, neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Dat is heel interessant, want daarvan beweert men dan dat als de mens sterft, hij dus tweede keer tot stof, en als hij eenmaal stof is, dan kan hij dus niks meer zeggen, niks meer denken, niks meer doen, niks meer aanroepen en heeft hij ook geen bewustzijn. En men leert dat. Als een mens sterft, hij dus zo terugkeert tot zijn stof. Maar het aardige is, als je dit vers een beetje in zijn verband plaatst, zul je zien dat het helemaal niet gaat over mensen. Maar het gaat over dieren. Ja, dat is leuk, hè? Het is echt zo. Het gaat over dieren. Vers 25. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal kleine gedierte met grote. Daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen enzovoorts. En over hen wordt gezegd, vers 28, geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verberg gij uw aangezicht, ze worden verschrikt enzovoorts. Dus het gaat niet over mensen, het gaat over dieren. En als je gelooft dat de mens een zoogdier is, dan zeg je dat dit ook over de mens gaat natuurlijk. Maar zo ligt het nou eenmaal niet, hè? Dus dit vers kunnen we sowieso wel vergeten. Het gaat niet over, over mensen, maar het gaat over dieren. En vers 30 leest men er dan achteraan en zegt, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En men zegt dan, eerst sterft de mens, we laten het op de mens slaan, eerst sterft hij, dan keert hij tot stof weder, maar op de jongste dag zendt God zijn geest uit en dan schept God ze opnieuw. Om ze dan te kunnen oordelen. Maar dat kan natuurlijk nooit, want in de eerste plaats het zijn dieren. En verder gaat het dan dus niet om de opstanding op de jongste dag, want er spelen dieren helemaal geen rol in. Maar het gaat gewoon uit om Gods aanwezigheid, Gods werk in deze wereld. En daarom spreekt het over voortplanting enzovoorts. Hè? Zo worden zij geschapen, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Dat wil zeggen, dat leven dat blijft daarin, omdat God zijn geest uitzendt enzovoorts. Nou, dat was makkelijk dan. O, vers 33 wordt ook nog genoemd, zie ik. Dat is een heel goeie natuurlijk. Er staat, ik zal de Heere, dat wil zeggen, ik zal tot de Heere zingen in mijn leven. En ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. En men zegt dan, wanneer we hier niet meer zijn en wanneer we niet meer leven, kunnen we de Heer ook niet meer psalm zingen. Ja, dat staat er niet. Er staat alleen dat het gebeurt hier op aarde. Want het punt is dat het Gods wil is dat het hier op aarde gebeurt. Ik heb geloofd, en daarom heb ik gesproken, en ik heb geloofd en daarom zing ik. He, dat is het. Dat moet hier op aarde gebeuren. En dat is wat de psalmist hier zegt. Ik zal tot de Heere zingen in mijn leven, ik zal God psalm zingen, ik zal mijn God psalm zingen, terwijl ik nog ben. Niet omdat het daarna niet kan, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar omdat het hier behoort te gebeuren. Dit vers spreekt dus helemaal niet over de situatie in het dodenrijk. Dus het vers spreekt over de situatie hier in het land der levenden. En daarom mag het vers niet verklaard worden op grond van dat wat er niet staat. Want dat gebeurt dan. Dan gaan we naar Psalm 115. Vers 17. Eigenlijk moet je vers 16 meelezen. Nou, vooruit, vers 15 dan. Er staat, gijlieden, zijt de Heere gezegend die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Gaat om hemel en aarde. Hè? En dan vers 16, aangaande de hemel is des Heeren, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Want de schepping bestaat uit hemel en aarde. De hemel voor de Heeren en de aarde is voor de mensenkinderen. En dan te zeggen, ja, er is toch nog meer. Ja, dat klopt, er is nog wat onder de aarde. Daar gaat vers 17 over. Er staat, de doden zullen de Heeren niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij, vers 18, en dat spreekt dus weer over de mensen op aarde. Maar wij zullen de Heeren loven van nu aan tot in der eeuwigheid. En om maar de daad bij het woord te voegen, staat erachter, halleluja. Namelijk, laat ons de Heeren loven. En de waarheid van deze vers is heel eenvoudig. Dat men God dient te loven in hemel en op aarde. En het dodenrijk, daar heeft God geen belang bij. Daar gaat het namelijk niet om. Dat is buiten. God heeft een schepping gemaakt, gaat om dat de schepping hem eert. En het dodenrijk speelt daarbij geen rol. En vandaar de doden zullen de Heeren niet prijzen, nog degene die in de stilte nedergedaald zijn. In principe is dat uiteraard hetzelfde. Hè? Daar is stilte, want daar is het woord van God niet en er wordt in principe niet tot God gesproken. Want voor zover het tot God gesproken wordt dat verhoord. Dat wil zeggen, dan gaat het over de Heer Jezus die zich richtte tot God. Enzovoorts, en die dus opgewekt werd, maar verder hield het op. En zelfs die rijke man in de schoot van Abraham sprak niet tot God. Hè? Ja, maar Jona is een beeld van de Heer Jezus, was de rijke man niet. Hè? Het was de Heer Jezus die sprak tot God en daaruit verhoord werd, maar die rijke man die sprak helemaal niet tot God, die sprak tot Abraham. Er was geen communicatie met dat wat op de aarde was. Laat staan dat de communicatie was met de hemel. Het was er alleen. In het geval van de Heer Jezus. En dat komt omdat hij goddelijk leven in zich had. En dus werd hij uit de dood verlost. Er was wel een verticale communicatie. Hè? Maar het principe blijft dat God geloofd moet worden in de hemel en op de aarde. En niet onder de aarde, want dat is niet de bedoeling. En daarom, als er staat de dood in vers 18, maar wij zullen de Heeren loven van nu aan tot der eeuwigheid. Dat betekent dat dus dat het gaat om diegenen die eeuwig leven hebben ontvangen. En dan zie je, wedergeboorte, hè, Nicodemus. Want als je de Heer gaat loven tot in de eeuwigheid, wel, dat doe je niet vanuit het dodenrijk, zegt het vers. En ook niet in het oude leven, want het oude leven eindigt in het dodenrijk. Dus gaat het over degenen die opgewekt zijn uit de dood. Dat is wedergeboorte, Nico. Ja, dat was de achternaam. Maar. Dan gaan we naar Psalm 118. Vers. Nou ja, mooi, vers 17. Daar staat: ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen. Nou, dat is de toelichting op al wat ik tot nog toe gezegd heb. Dus ik zou niet zo gauw kunnen bedenken waarom dat vers nou in een andere betekenis gebruikt zou kunnen worden. Men trekt namelijk, men geeft namelijk aan een betekenis aan dat wat er niet staat. Aan dat wat ontbreekt. En dat mag je nooit doen, dat is levensgevaarlijk. Hè? Er staat, ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. En men zegt dan dat als iemand dood is, vertelt hij de werken des Heren niet. Want hij kan immers niks vertellen, want dat wil men dan bewijzen immers. Hij kan niks vertellen, want hij is buiten bewustzijn enzovoorts. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet om de dood, het gaat om het leven. Ik zal niet sterven. Het vers spreekt dus niet over de dood, maar spreekt over leven. En wat doet men in het leven? Nou, het belangrijkste in het leven is het vertellen van de werken des Heren. Er moet hier in deze wereld gebeuren. En met name gericht tot God. Maar dat hadden we al eerder gezien. En zo gaan we verder naar Psalm 146 vers 2. En ik zeg nog maar eens een keer, dit zijn niet versen die ik aanhaal. Het zijn versen die standaard aangehaald worden om die leer van die zielenslaap te funderen. En daarom haal ik ze nou aan om te kijken wat er dan echt staat. Nou, in de meeste gevallen tegendeel dus. Psalm 146, daar staat halleluja en dan weten we meteen al waar het over gaat. Halleluja, laat ons de Heer loven. Hè? Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Zie je wel, dat het een spreken is van de woorden Gods tot God. Het is een loven van God. Niet ten opzichte van mensen, maar ten opzichte van God zelf. Ik zal de Heer prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Namelijk hier nog ben, terwijl ik nog ziel ben. Levende ziel. En dan heeft deze psalm dit vers dus dezelfde betekenis als psalm 104. Vers 33. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal psalm zingen terwijl ik nog ben. Het is precies hetzelfde vers feitelijk. Maar goed, dan wordt vervolgens aangehaald vers 4 van deze psalm. Daar staat, zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde, dat gaat over de mens dan, hè, te dienzelfde dagen vergaan zijn aanslagen. En het is merkwaardig dat dit vers wordt aangehaald. En dan moet je eens kijken hoe hardnekkig dat is en hoe men elkaar altijd en eeuwig maar napraat, hè. Dat is het risico wat ik hier natuurlijk ook loop, dat jullie mij ooit napraten. Ik hoop het niet, maar dat gebeurt. Want kijk, dit vers wordt hier in Nederland gebruikt voor het verdedigen van de leer der zielenslaap. Maar dat kan alleen omdat men het uit de Engelse Bijbel gehaald heeft. Dat wil zeggen, men praat gewoon de Engelse leraren na. Want er staat, diezelfde dagen vergaan zijn gedachten in het Engels. Thoughts. Vergaan zijn gedachten. En dan zegt men dus, hij denkt dus niet meer als hij gestorven is. Als hij tot zijn aarde wederkeert, denkt hij niet meer. Dus er zijn geen gedachten in het dodenrijk. Maar er staat er niet, er staat te diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen, staat er in het Nederlands in de Statenvertaling. En dat is heel leuk, want er weet niemand wat het betekent. Hè? Toch? Ik ook niet. Dus dan zoeken we het nog maar eens even verder op of het nog ergens voorkomt. En dan blijkt het in Daniël vertaald te zijn met plannen. Dat wil zeggen, dat zijn dus gedachten. Zo vreemd is de vertaling niet met gedachten. Maar het gaat om gedachten die men heeft aangaande de toekomst. Raadslagen, hè? Hier staat aanslagen, maar denk maar aan raadslagen. Het gaat om plannen die men bedenkt.
In de Nieuwe Statenvertaling wordt het zo vertaald.
Wat staat daar in de Nieuwe Vertaling?
In de Nieuwe Statenvertaling staat raadslagen.
Ja, in de Nieuwe Statenvertaling. Ja, dus even 3 keer over nadenken. Ja, maar inderdaad, dat is het. Het gaat dus om plannen. Ja. Natuurlijk, de plannen maakt men in zijn denken. Maar ja, in die zin kun je het woord gedachten dus bijna overal voor invullen. Hè, want alles vindt zijn oorzaak in het denken. Maar er staat er niet. Het gaat erom niet dat zijn gedachten vergaan of zijn denken vergaat. Dat is nog wat anders hoor, denken en gedachten is niet hetzelfde. Niet zijn denken vergaat, maar de plannen die hij gemaakt heeft vergaan. Dat wil zeggen, van zijn plannen komt niks terecht. Het aardige is dat een mens plannen maakt, tot de dood aan toe, hoewel hij weet dat het een keer ophoudt. En van die plannen komt niks meer terecht, dat is wat hier staat. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde, tot zijn aarde, want de mens is uit de aarde aards en keert daarom tot de aarde weder. En dat gaat daarbij uiteraard om zijn lichaam, te diezelfde dagen vergaan zijn plannen. En dat de betekenis is, dat blijkt gewoon uit het volgende vers. Natuurlijk, er is altijd controle op in het verband, in de context. Namelijk, wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting, toekomst, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Namelijk, wie zijn toekomstverwachting afhankelijk stelt van de plannen, van de raadslagen die God gemaakt heeft. De menselijke raadslagen vergaan als hij sterft, maar wel gelukzalig hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid enzovoorts. Die de verdrukte recht doet enzovoorts, en dat recht doen van de verdrukte houdt onder andere in dat hij opgewekt wordt. Uiteindelijk. Nou, daar gaat het om. Dus ook dit vers heeft niks te maken met een leer van een zielenslaaf of wat ook. En zo hebben we de psalmen gehad. Dan gaan we verder naar het boek Prediker.
Die opstanding staat er ook, want de Heere maakt de gevangenen los.
Dat is opstanding vers 7. Ja, de Heer maakt de gevangenen los, inderdaad. Uit het dodenrijk. Niet de Heer schept ze opnieuw, niet de Heer maakt ze wakker of zo. Nee, hij maakt ze los. Hè? Goed, dus dan gaan we verder naar Prediker 9. Dat is een vers wat gewoonlijk als eerste genoemd wordt. Dus een soort sleutelvers. Er staat: een levende hond is beter dan een dode leeuw. Dat is vers 4. Want, en daar komt de toelichting, vers 5. Want de levenden weten dat zij sterven zullen. Een beetje cynisch, maar de levenden weten. Het gaat erom dat de levenden denken, dat de levenden kennen. In het boek Prediker gaat het immers over kennen. Over dat de prediker onderzocht heeft alle dingen die onder de zon zijn. Het gaat over zijn wetenschap. En hij komt tot de conclusie en zegt: want de levenden weten, dat is waar. Maar wat weten de levenden?
Dat ze sterven zullen.
De levenden weten dat ze sterven zullen. Nou, dat is een mooie kennis, een mooie wetenschap. Maar de levenden weten dat ze sterven zullen. Maar de doden weten niet met al. Ze hebben ook geen loon meer. Maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alreden hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid, hun jaloersheid dus, vergaan. En ze hebben geen deel meer in deze eeuw, in alles wat onder de zon geschiet. En kijk, dat vers 6 moet je er dus wel bij lezen. Normaal gebruik ik vers 5, maar als je vers 6 meeleest, kan je niet meer mis. Er staat dus dat de levenden weten wat, namelijk dat ze sterven zullen, maar de doden weten niet met al. En dan zegt men, dat betekent niemendal, oftewel gewoon niets. De doden weten niets. En de nieuwe vertaling heeft dat, geloof ik ook. De doden weten niets. Maar het staat er niet, hoor. Er staat: de doden weten niet met al. En de betekenis daarvan is eenvoudig. Dat blijkt uit het verband. Want al, wat is al? Hè? Juist. Het al, dat is in principe, als er niks bij staat, is het de schepping. En het staat erbij dat het de schepping is, want het gaat immers over leven en dood. Het gaat over hemel, aarde en dodenrijk enzovoorts. Dat blijkt uit het verband. Dus de doden weten niet met al. Dat betekent dus dat de doden niet weten met het heelal. Niet weten met hemel en aarde. Kortom, ze hebben geen kennis van wat er gebeurt in hemel en aarde. Ze zijn daarvan afgezonderd. Ja, wat wil je ook? Ze zijn dood. En dood is juist afzondering. Is juist scheiding. Hier wordt gewoon eigenlijk een definitie gegeven van wat dood is. Namelijk, men weet niet wat er in de hemel en aarde, in het al, in de schepping dus, gebeurt. Men is daar van buiten gesloten. Dat is dood. Men is buiten. Er staat niet dat ze niet weten. Er staat dat ze niet weten met al. Want dat met al maakt de betekenis uit, uiteraard. Ze hebben ook geen loon meer. Er staat niet ze hebben geen loon. Maar er staat ze hebben geen loon meer. Dat wil zeggen, meer loon hebben ze niet. Dat wil zeggen, er kan niks meer aan toegevoegd worden. Loon verdient men hier op aarde. Loon verdient men niet in het dodenrijk. Niet omdat men daar niet bestaat, maar omdat dat daar niet geldt. Omdat men buiten de wereld is, buiten de schepping staat. Of ligt, of weet ik het, zit. Hè? Maar hun gedachtenis is vergeten. Dat wil zeggen, vanaf op de aarde wordt er niet meer met ze gerekend. Want we weten natuurlijk best dat er wel eens teruggedacht wordt aan degenen die geleefd hebben, maar nu dood zijn. Dat is dus niet de betekenis van het vers. De betekenis is dat er niet mee gerekend wordt. Zo van vroeger dekten we de tafel en toen stond er een bord meer dan tegenwoordig, want die ene is dood. En daar rekenen we dus niet meer mee. Ik hoop dat iedereen gewoon begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat denken we dan niet meer aan. En de toelichting staat in vers 6. Ook is alreden hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. En ze hebben geen deel meer in deze eeuw. Wat is dat? Dat is dat wat onder de zon is. Dat wil zeggen, het gaat om hier op de aarde. In deze tegenwoordige eeuw. Daar hebben ze geen deel meer aan. Ze staan daar buiten namelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ze niks weten of niks doen of buiten bewustzijn zijn of wat dan ook. Daar gaat het niet om. En zo, is dat ook de betekenis van Prediker 9 vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen,
Doe dat met uw macht, want er is geen werk, nog verzinning, eigenlijk overleg of uitvinding. Niks creatiefs zal ik dan maar zeggen. Er is geen verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het dodenrijk, in Sheol, in het graf staat er, dat is dus een foute vertaling. In het dodenrijk, daar gij heen gaat. Dat wil zeggen, als je wat doen wil, dan moet je dat doen hier op aarde. Als je wat tot stand wil brengen, moet je dat hier doen. Want in het dodenrijk is niks meer tot stand te brengen. Kijk, waarom staat er niet gewoon in het dodenrijk is niks? Omdat het niet zo is natuurlijk. Als dat zo was, zou het hier moeten staan, zeg ik dan altijd maar. Maar ik zeg erbij, dat is een gevaarlijke redenering. Want dan ben ik wel praten over wat er niet staat, hè. Maar het is opmerkelijk dat bepaalde dingen genoemd worden die daar niet zijn. Geen verzinning, geen ontwikkeling, geen wetenschap. Er kan niks meer opgebouwd worden. Dat is de gedachte. En vandaar dat het als rust wordt voorgesteld, als stilte. Er is geen ontwikkeling, er is alleen een wachten. Ja, hoe ik me dat verder moet voorstellen, weet ik ook niet. Maar daar gaat het nou niet om. Maar die ontwikkeling houdt op. Hier op aarde, of ons leven op aarde, is bepalend voor de eeuwigheid. En daar gaat het om. Datzelfde vinden we ook in de laatste schriftplaats die ik nog moet aanhalen. Dat is Jesaja 38. En heb ik alle versen die ik maar heb kunnen vinden ooit in dit verband besproken. Dat is dus heel veel, hè? Jesaja 38. Vers 18 en 19. Waar staat, want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Er staat dus eigenlijk, het dodenrijk, het Sheol, zal u niet loven. En de dood zal u niet prijzen. Dan hebben ze weer bij elkaar, hè? De hel en de dood. Dus het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil, weer een ander woord ervoor, nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken, enzovoorts. Waarmee weer hetzelfde gezegd is wat we eerder in Psalm 104 gelezen hebben. Namelijk, ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal de Heere psalm zingen, terwijl ik nog ben. Daar gaat het om. Dat is de bedoeling, hè. Van de geboden gelegenheid hier in deze wereld gebruik maken. En daarvoor is inderdaad loon. En dat is alles. Dus van een levende zielenslaap vind je er verder niks meer terug. Integendeel. Wat we alleen vinden is dat men spijt heeft in het dodenrijk eventueel voor de kansen die men gemist heeft hier op aarde. Maar daar is niks meer aan te doen. En dat is wat deze versen zeggen. De belangrijkheid van het leven hier wordt gesteld tegenover de situatie van het dodenrijk. Tot zover. Wij zullen de Heer loven. Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor alle zegeningen die u ons geschonken hebt. Wij danken u dat we uit uw woord mogen leren dat wij, terwijl we hier op aarde zijn, u mogen loven. U kunnen groot maken en dat we daardoor beantwoorden aan het doel wat u zich met deze wereld gesteld hebt. We danken u, Vader, dat u ons leven geschonken hebt, adem geschonken hebt, opdat we uw daden zouden verkondigen, opdat we uw offers zouden offeren, namelijk de vrucht van onze lippen. En we danken u, Vader, voor de geweldige zegeningen die u ons geschonken hebt in Christus. We danken u dat u ons eeuwig leven geschonken hebt. Een leven wat de dood feitelijk al achter zich heeft. Een leven wat berust op het volbrachte werk van Christus en wat veilig is in hem. We danken u, Vader, dat we zo onze hoop mogen stellen op de toekomst. We danken u dat we onze verwachting mogen stellen op u die de God bent van Abraham, Isaac en Jacob. En we danken u dat u ons heil gegeven hebt. Heil reeds nu en heil ook in de toekomst. We danken u, Vader, dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. Wetende dat we de dood reeds achter ons hebben. En voor eeuwig leven hebben ontvangen. Leven van de toekomende eeuw. Leven van de opstanding. Een leven wat gewijd is aan uw dienst en aan uw eer. We danken u, Vader, voor die rijkdom, dat we ook vanavond dat woord mochten openen. Dat we ons mochten realiseren wie u bent. Dat u degene bent die de dood hebt overwonnen. En die een begin gemaakt hebt aan een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping waarin u ons reeds geplaatst hebt. En die, daarom mogen we uitzien naar die geweldige toekomst die we hebben. Bij u, in een toekomende wereld, voor eeuwig. Amen.